Nog.
50 dagen.
Tot het WK voetbal. Dit is de WK countdown van het AD.
Maarten Wijfels, we tellen af tot het WK voetbal. 50 dagen in aflevering 50. Het is een mooi rond getal om vandaag maar eens te gaan bespreken wat er allemaal richting het WK gebeurt. Ik heb het idee, maar correct me if I'm wrong, jij hebt bij Nederland zelf al gezeten, dat het nog maar een fractie is of we zijn wereldkampioen, als ik het zo lees en hoor. Hè? Het enige wat ons in de weg staat is dat we nog niet in de finale staan.
Nou ja, het is wel een heel verschil met de aanloop naar 2014. Als je even neemt dat de uitzwaaiwedstrijd was nu tegen België. En de uitzwaaiwedstrijd toen was tegen Wales. Die wonnen ze met 2-0, maar werkelijk het chagrijn droop van de muren van het stadion. En dat is nu anders. En daar wordt ook een beetje gevoed, hoe gek het ook klinkt. Dan zijn in zo'n wedstrijd tegen België, daar zijn Memphis Depay en Frenkie de Jong er niet bij. En dan ziet het voetbal er eigenlijk niet goed uit. Maar dan win je ook nog met 1-0. Dus ja, dan ga je toch een beetje denken, ja oké, okay, als dat ook al lukt zonder de twee beste spelers, of twee van de drie met Van Dijk erbij, dan wordt het optimisme gevoed. En dan het feit dat Van Gaal heeft nu van zijn laatste 43 interlands eentje verloren. Ja, dat zijn natuurlijk magistrale cijfers.
Ja.
Maar Etienne, het is nog lang niet zo ver hoor, dat we al in die finale staan.
Nee, dat klopt. Het is nog 50 dagen voordat WK überhaupt gaat beginnen. Maar overal, weet je, ik vind het een beetje gevaarlijk. Ik heb een beetje het idee, Nederland is er al aan het voorbereiden op dat we zo meteen na de poolfase tegen Amerika en dan waarschijnlijk Argentinië in de kwartfinale rollen we ook door. En het is een beetje alsof er geen concurrentie bijna is, toch?
Ja, nou, ik weet niet of dat is misschien een beetje. Nu ben je weer heel erg de vrolijke Frans.
Oh, sorry, Harry Sagerijn. Ah, nou, kom op dan met het realisme.
Dat is wel een beetje te. Maar goed, de stemming is wel anders dan het, wat ik zeg, dan het in 2014 was. En ook wel dan in 2010 en zo. En het Nederlands elftal is toch meestal op zijn best op het toernooi als we er vooraf niet te veel van verwachten.
Nee.
Dus we moeten het even downplayen weer.
Oké, okay, het wordt eigenlijk helemaal niks.
Het wordt helemaal niks.
Nee. Nou ja, misschien
nee,
wel.
Nee, nee, dat, nee maar dat, dat zo eerlijk moet ik ook zijn. Dat denk ik. Ik denk ook dat het wel wat kan worden. Dus ja, het zou een beetje gek zijn om nu te zeggen. Ja, dat wordt. We zijn voor Sinterklaas alweer thuis. Ja, dat denk ik ook niet. Maar vooral ook omdat Van Gaal heeft niet veel tijd, maar de tijd die hij heeft, ja, die wordt toch wel heel, heel goed benut. En ik praat dan ook nog wel eens met spelers na zo'n interland. Waar ik gewoon eens proeven een beetje hoe zij dingen ervaren. En ja, dat zeggen zij ook, dat het heel snel gaan dingen vooruit. En je ziet het ook in kleine details. Details in wedstrijden die dan in wedstrijd A niet goed gaan. En die worden dan in wedstrijd B meteen aangepakt. Of er wordt in elk geval iets mee gedaan. En ja, dat is aardig. En wat je nu bijvoorbeeld in deze wedstrijd tegen België als, ja, toch als pluspunt wel kunt benoemen. Frenkie de Jong is er niet. Nou, er is geen tweede Frenkie de Jong. Van Gaal zegt ook, hè, daar gaan we ook niet naar op zoek. Maar dan is Martin de Roon een speler die dan in een specifieke rol. Het Nederlands elftal heeft altijd te maken met ploegen die klevers. Hè, daar hadden we het de vorige keer over klevers zetten op Frenkie de Jong. Maar nu had Oranje zijn eigen klever in Martin de Roon. Die dan Kevin de Bruyne bewaakte. En ja, voor Van Gaal en voor de Roon zelf is dat ook weer een bevestiging. Dat dit specifieke wapen kun je dan ook op het WK inzetten. Zeg maar dat je een wedstrijd tegen Denemarken zou spelen. Christian Eriksen, de uitzekkerspeler waar je dan. He, waar je dan iemand van jou als een soort cipier op kan zetten. Bruno Fernandes zou je aan kunnen denken. Nou, zo zijn er nog wel een paar spelers die misschien in delen van de wedstrijd een specifieke bewaker op zich krijgen. Ja, dat zit ook in deze selectie. Dus dat zijn wel positieve punten.
Je zei net, wat we hebben al van de week ook in de podcast ergens benoemd. Volgens mij, Oranje leert snel. Het lijkt ook wel een beetje alsof iedereen binnen Oranje, en dat is bijna bedrijfsmatig denken, zich bewust is van het feit dat er korte tijd is. En dat in korte tijd eigenlijk een soort lijn moet worden bepaald hoe het gaat. En dat daardoor de leercurve van de spelers ook sneller gaat dan dat je normaal zou hebben. Want in een normale selectie als trainer werk je een hele voorbereiding, 6 weken aan het inbouwen van automatisme. En dan hebben mensen, we hebben het gevoel om het langzaam in te slijpen.
Ik ben heel benieuwd. Ik zag van de week ook de wedstrijd Portugal-Spanje. Om één ticket in de finale ronde van de Nations League. En daar zag je dat Spanje, die hebben heel kort voor het WK nog geen vast elftal. Nu hebben ze daar zoveel goede spelers dat Luis Enrique ja, er waarschijnlijk ook op vertrouwt dat er altijd wel 11 zullen staan die met elkaar tot een hele goede teamprestatie komen. Maar Spanje heeft nog niet die automatisme die het Nederlands elftal wel heeft. Ja, dat ben ik echt heel benieuwd naar. Of je op zo'n toernooi waar weinig voorbereidingstijd is gaan, de automatisme en de non-verbale communicatie, om het zo maar te noemen, hè, die gaan heel belangrijk worden. Dus dat je dat hebt, weegt dat op tegen een land dat meer individuele kwaliteit heeft.
Het team gaat belangrijker zijn dan het individu.
Nou ja, dat per definitie. Maar ook nog een team wat ingespeeld is en wat maximaal profiteert van automatismen die misschien ook bij een club al ingeslepen zijn. Dat er 8 spelers van Ajax mee zouden kunnen gaan naar dit toernooi. Daar is best kritiek op, maar dat kan ook een enorm voordeel zijn. Kijk naar Spanje in het verleden. Spanje is 2 keer wereldkampioen geworden. Of tenminste is wereldkampioen geworden met een kern van Bayern München. Dus eigenlijk wordt ook gezegd, hè, Pep Guardiola, die toen trainer van Bayern was, die is eigenlijk indirect ook wereldkampioen geworden. Ja. 2 keer zelfs.
Want Aad en Mos, die spraken we afgelopen maandag in Panenka. En die zei ook, ik heb Messi gezien. Die heeft in de zomer op Ibiza heeft die Argentijnen allemaal uitgenodigd. Die hele selectie. Dat ze daar met z'n allen waren. En dat die Argentijnen ook soort met dat teamgevoel meer met elkaar aan het werk. En daarvoor zegt hij, Argentinië is een van de favorieten voor dit WK. Omdat ze een team zijn.
Die zijn ook al aan een hele lange reeks bezig van ongeslagen wedstrijden. Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Het is wel zo, in Nederland, we hebben natuurlijk nog niet een heel goed beeld van die Zuid-Amerikaanse landen. Dat moet toch ook een beetje groeien in de komende periode. Maar dat maakt een WK natuurlijk ook speciaal. Hè? Zo'n EK, ja, daar heb je toch altijd de usual suspects uit Europa. Ja, dat is nu niet.
Ja. Ja, en de Europese tegenstanders, die zijn ook allemaal lekker in vorm als je het een beetje op een rijtje zet, toch? De Duitsers, de Engelsen, de grotere landen, ja. Frankrijk, ook allemaal nog niet helemaal in een soort van WK-vorm.
Nee, kampen met blessures ook, hè? Ja. Dat is natuurlijk ook een constante factor nu in deze tijd. Dus om even weer op het begin terug te komen. Er is echt wel reden voor optimisme en dat is misschien ook best wel gevaarlijk.
Ja, mogen we dan even...
Archiefwijfels.
Mogen we even jouw archief induiken? Want ik ben heel benieuwd hoe dat dan, als je dat vergelijkt in het verleden. Je hebt een roemrucht archief. En ik kan me herinneren, laten we 2014 er eens bij pakken met Van Gaal als voorbeeld. Dat WK. Ja. Je zei net al, het zagrijn zat er in die voorbereiding op. Maar ja, die eigenlijk bepaalt die openingswedstrijd van een WK toch eigenlijk je hele teneur van een toernooi?
Bepaalt de hele teneur van een toernooi. Dat is helemaal waar. In 2014, nou, daar staat iedereen natuurlijk nog helder voor de geest. Ik kan me herinneren dat ik liep voor de wedstrijd tegen Spanje. Liep ik trappen op van het stadion met Mark de Grijze samen. De analist, hè, de oud-speler en de analist nu voor de Belgische media, voor het laatste nieuws, voor de krant. En die zei van, dat Nederlands elftal vanavond, hè, joh, jullie houden toch rekening met een dikke pandoering. Hè, zoals ze dan in België zeggen, een dikke nederlaag. Ja. Pandoering, mooi woord, hè?
Ja.
Ja, dus, nou ja, dus ja, ik zei, ja, god, ja, we werden er wel een beetje angst voor. Dus we zijn benieuwd wat het of het gaat meevallen. En na de wedstrijd lopen we weer samen de trap af. En de Grijze zegt, amai, we hier favoriet voor de wereldtitel. Fantastisch. Hij zegt, het is toch ongelooflijk hoe toch voetbal in elkaar kan zitten. En nou ja, dat is dus een voorbeeld van. En vervolgens is Nederland zelf in die sfeer is doorgegaan. En ik kan me ook herinneren dat Bert van Marwijk daar ook waanzinnige dingen over zei in 2010... Won het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd van Denemarken. Hij speelde helemaal niet bijzonder. Maar ja, er werd gewonnen toen in Johannesburg. En dat was het begin van ook een succesvolle campagne. En in 2012 speelde ze weer tegen Denemarken de eerste wedstrijd op het EK. Speelde ze eigenlijk veel beter. Alleen die wedstrijd ging verloren. En van het een kwam het ander. Op alle slakken kwamen zout te liggen. Verhoudingen kwamen onder druk. En het werd een toernooi dat al eindigde in de eerste ronde. Dus cruciaal die eerste wedstrijd.
En is dat dan enorme WK-spanning waardoor eerste wedstrijden slecht zijn, dat je niet wil verliezen? Zit dat altijd in die kopjes van die spelers?
Een toernooi moet je goed starten. Ja, wat is dat? Het bepaalt zo'n eerste wedstrijd. Het bepaalt de stemming. Het bepaalt
de keuzes van de bondscoach bepaalt het natuurlijk ook.
Keuzes van de bondscoach, komen ze onder druk of niet? In 2010 ging Michel Vorm, de reservekeeper of de derde keeper, die ging na de eerste wedstrijd is hij nog teruggevlogen naar Nederland omdat die werd vader. En dat gebeurde en dat ging geruisloos, want de Nederlands elftal presteerde. Nou, als dat in 2012 was gebeurd, nou, dan had je daar meteen ook grote polemiek over gehad. Linksom of rechtsom, goed spelen, slecht spelen. Je moet gewoon die eerste wedstrijd winnen.
Maar je hebt het archief erbij gepakt, want je bent je archief ingedoken. Wat schreven we na die openingswedstrijd in 2014 in het AD?
Ja, maar dan moet je even wachten. Dan moet ik even kijken natuurlijk.
Ja, daar wordt het archief. Kijk.
Ja. Wat schreven toen? Ja, maar dat is wel goed, hè? Even meenemen. Snijder meldt zich superfit dankzij hulp K1-vechter.
Oh.
Dat zie je ook hier. Hier, vandaag naar Nederland Wales. Vol twijfels naar WK. Afscheid van eigen publiek met een draak van een wedstrijd tegen Wales. Kopt het AD.
Kopt het AD, hè? Ja.
Nou ja, niet normaal. 5-1. Europees en wereldkampioen Spanje vernederd. Ja. Iets, en dat was het. Door het dolle na topshow.
Superlatieve te over, zo te horen.
Ja, zelfs Willem van Hanegem schrijft in zijn column: ontzettend gelukkig werd ik van dit oranje.
Ja.
Ja. Ja, ja. Ja, joh, en als je dat terugziet, dan krijg je er meteen weer zin in. Ja, ja, zegen is ook een triomftocht van de eredivisie, want dat was het ook, hè?
Oh ja, tuurlijk, ja. Ja. De Vrij, ja. Martens Indy natuurlijk, allemaal jongens die allemaal bij...
Daarom, maar dat is nu ook zoiets waarom de stemming nu positiever is. Die verdediging van Nederland, er staan er weer 5, maar waar destijds alles bestond uit eredivisiespelers. Ja, heb je nu Van Dijk van Liverpool, Ake in Manchester City. Keeper zou dan eventueel Pasveer zijn, speelt ook Champions League. Daley Blind, Champions League, hele carrière achter de rug. Jurrien Timber, grootste verdedigende talent. En Dumfries speelt bij Inter. Ja, dat zijn hele andere grootheden dan het destijds was.
Ja, inderdaad, want toen was het inderdaad Bruno Martens Indy achterin en Steven de Vrij.
Steven de Vrij, Jan Maat van Feyenoord.
Ja.
Nou, Daley Blind was toen van Ajax, maar ja, was 8 jaar jonger. Ja, Sillessen,
ja.
Speelde nog in Nederland. Had nog niet bij Barcelona en zo rondgekeken. Ja, dat is natuurlijk een heel verschil.
Jeroen Vlaar, ja.
Wat je net omschrijft, wel bij Aston Villa, maar dat was dan de enige.
Ja, ja. Maar wat je net omschrijft is mooi inderdaad. Het oude krantartikel van Wales erbij met vol vraagtekens weg en de superlatieve gelijk. Dat is ook de stemming hoe dat in één keer... Merk je toen ook in 2014 dat er aan de voorkant spanning was en dat na die overwinning er wat meer openheid kwam of wat meer toegankelijkheid kwam?
Nou ja, wat opvallend was, Van Gaal werd natuurlijk toen neergezet voor het toernooi ook van, die is heel streng en ja, gaat dat wel wat worden? Hè? 4-5 weken op elkaars lip en dan mag je niks en dat was dan het beeld. Maar na die wedstrijd tegen Spanje zei Robin van Persie, die vertelde meteen dat hij tot 1,5 uur voor de aftrap met zijn zoon had staan poolbiljarten in het hotel. En dat Van Gaal juist bewust had gezegd, de families komen op de dag van de wedstrijd over, dat breekt een beetje de spanning, dat ze zaten daar in een hotel echt aan het strand. He, dus de spelers zagen beneden ook zeg maar de Braziliaanse vrolijkheid. En Van Gaal wilde die vrolijkheid ook een beetje in dat kamp brengen. Dus wat ik zeg, tot 1,5 uur voor de wedstrijd stond Van Persie met zijn zoon te poolbiljarten. En die ontspanning, die hebben zij ook het hele toernooi meegenomen. En daar zijn de spelers, die waren daar echt ook dankbaar voor dat kon.
Ja, want er waren niet clashes zoals dit.
Schrijf dat lekker in die krant van je.
Rondom dat WK, toch? Dat viel best mee, toch?
Er was wel één krant die dus alles aan gort geweest. Ja. Maar de rest van de media gingen natuurlijk op een gegeven moment wel mee in wat je gewoon zag gebeuren. Ja. En het was echt niet allemaal fantastisch, dat voetbal. Want de tweede wedstrijd tegen Australië, ja, dat is het hartstikke moeilijk. Er zat wel een onoverwinnelijkheid in dat team. En in elk geval, het spel zonder bal, dat klopte.
Als je nou,
en met bal was er Robin van Persie. Ja,
ja, dat scheelt wel. Als je nu kijkt naar dit WK en die voorbereiding toen, hè. Alles was minutieus voorbereid. Hè? Zelfs van het veld waar Oranje op trainde, wat daar met het gras werd gedaan. Hoe dat allemaal. Dat was allemaal van tevoren voorbereid. Dat er een goede grasmat lag. Dat trainingscomplex er goed bij lag. Dus overal was over nagedacht. Nu, je gaat er naartoe. Maar je hebt natuurlijk heel ander gras. Je speelt op ander type gras, toch? Andere velden, andere luchtdruk. Je kan nu eigenlijk nergens op voorbereiden, toch?
Nee, zeg maar in de omstandigheden. Dat gaat dit toernooi niet zo'n rol spelen. Destijds Brazilië natuurlijk wel. Dat je tijdsverschillen, je had andere klimaatzones. Vliegen, vluchten. Dat is allemaal niet. Het WK wordt nu gespeeld op een oppervlak van Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Ja. Alles is ja, gejaseerd gezegd op de fiets te doen. Je hoeft geen vliegtuig in om die wedstrijden te spelen. Stadions zijn geen hoogteverschillen, zijn geen klimaatverschillen, zijn geen tijdsverschillen, want dat was in Brazilië ook nog. Dat is allemaal niet. Dus dat speelt allemaal niet zo'n rol.
Oké. Okay. Dat is een, hoe heet dat? Dat gaat dan weer een voordeel zijn. Ik vind het ook wel interessant de komende weken, Maarten, om eens te kijken naar de tegenstanders van Oranje. Want heb jij je daar al een beetje in verdiept, langzamerhand?
Nou, dat begint. Daarom wat ik zei, het was van de week pas het Portugal-Spanje. Ik hoopte eerlijk gezegd dat Portugal zou winnen.
Joh.
Dat is toch een beetje...
Echt?
Ja.
Nee, joh.
Ja. Ja. Dus ja, het leek ook tot ongeveer een minuut of twee minuten voor tijd waren ze er ook. Ja, maak je toch kleine aantekeningen over Portugal? Moet ik ze met je delen of is dat iets voor de volgende?
Nou, nee, je mag best alvast dit een beetje delen.
Nou, dan ga ik het er even bij pakken.
Komt het volgende archief erbij, ja. Maar jij maakt het ook nee, wel even voor het beeld voor de luisteraar. Jij loopt dus nu in jouw grote kantoor, jouw schrijfkamer, loop je dus nu naar achter. Daar heb je dus een briefje liggen met aantekeningen van Portugal. Dat bewaar je ook tot het WK zo meteen, als je dat nodig hebt, of niet?
Tuurlijk.
Ja.
Wie bewaart heeft wat.
Ja, dat
is trouwens, het is geen enorm kantoor, het is een man cave.
Oh, sorry.
Worden ze thuis wel eens gek van, maar ja, dan zit hij weer in zijn man cave. Maar ja, zo werkt het, hè?
Maar dat wasrekje, dat hoort er dan ook bij, wat dan in de man cave moet staan, of niet?
Nou ja, dat is het. Ze zeggen thuis van, hey, jij neemt al zoveel plek in met je eigen kamer, dus jij krijgt het wasrek. Dus ja, dat klopt. Ik moet wel om het wasrek heen om mijn archief te bereiken.
Dat begrijp ik. Nou goed, maar Portugal, de aantekeningen.
Portugal. Nee, maar wat je dan opvalt, in de eerste 25 minuten tegen Spanje hadden zij maar 64 passes. Dat is echt heel weinig, maar dat maakt niet uit. Ze trekken zich natuurlijk terug, hè? Compact op eigen helft. En ze hebben in de diepte zijn ze gevaarlijk. En bijvoorbeeld Spanje. Bij Spanje duurde het tot de 71ste minuut voordat Morata de eerste schietkans in de 16 meter kreeg. Dus Spanje was veel aan de bal en het breien en Portugal wachten. Strakke organisatie op eigen helft. Heel veel druk op de bal, wat Van Gaal ook in 2014 de kracht van Oranje noemde, die wedstrijd tegen Spanje. Heel veel druk op de bal op eigen helft. Nou, dat had Portugal nu ook wel. Dus Spanje kwam eigenlijk ook bijna nooit tot kansen. En dus eigenlijk had Portugal dat best goed voor elkaar. Ja, wat mij ook opviel, dat zij speelden eigenlijk maar met een halve Ronaldo. Ja, want op zijn 37e, je zag hem ook een paar keer echt, dat hij stond uit te hijgen.
Ja.
Nou, maar een halve Ronaldo, daar stelden zij toch... De rest van het elftal speelt dan voor twee. Ook in het meeverdedigen. En Ronaldo, het had ook zomaar anders af kunnen lopen deze wedstrijd. Hij kreeg toch een paar kansen. En normaal schiet hij er dan toch één in. En dan had Portugal het gered. Ik vond ook de backs. Portugal heeft twee van de beste backs misschien wel van Europa rondlopen. Vooral met die Cancelo natuurlijk van Manchester City. Maar ook die Nuno Mendes, die speelde daar van Paris Saint-Germain. Ja, dat is ook een soort rotsblok. Daar kom je ook niet zomaar voorbij. Dus daarom is het ook goed, zit je in zo'n wedstrijd zit je te kijken en dan zit je te denken... Ja, goed dat wij niet met vaste vleugelspelers spelen. Want ze zouden opgevreten worden.
Ja.
Stel nou dat Berghuis daar rechts buiten staat tegen een hele fysiek sterke linksback. Ja, dan speel je met 10 man. En dat geldt aan de andere kant. Ja, Bergwijn is volgens mij gevaarlijker voor het Nederlands elftal in het centrum dan dat hij aan die linkerkant zou vastgeplakt staan. Dus ja, dat zijn allemaal van die gedachten die je dan opschrijft. Daarom is Portugal, ik denk toch dat je die niet moet loten op een WK.
Wanneer kunnen we Portugal ongeveer tegenkomen in dit schema? Kunnen we die tegenkomen of pas in de finale?
Ja, volgens mij wordt het dan echt pas in de laatste fase, dan finale werk. Als ze uitslagen een beetje zo lopen. Ze zitten niet in de kant van het Nederlandse schema.
Nee, want dan heeft Erik ten Hag ook een belangrijke taak om ons te helpen aan die wereldtitel. Want we hebben nu wel steeds over het feit of de bondscoach en de clubtrainer elkaar wel helpen met soms spelers wat rust geven. Dat Timber niet volledig overtraind en overspeelt op het WK aankomt. Maar als ten Hag nou Ronaldo niet te veel opstelt, dan staat hij te puffen bij elke sprint die hij moet doen tijdens het WK. Die is dan natuurlijk niet wedstrijdfit. Ja, dus ook daarin moeten we onze Nederlandse coaches een beetje... hebben we ook hulp nodig, toch?
Ja, dat zeg je helemaal goed. Dus vanaf nu van mag... Van Gaal moet Ten Hag bellen en zeggen dat hij Ronaldo niet meer opstelt.
Ja, ik denk dat Erik Ten Hag ook daarnaar luistert. Wat denk jij?
Ik denk het wel, in het landsbelang.
In het landsbelang is dat wel belangrijk. Maar het zijn mooie observeringen. Je gaat de komende tijd ook de tegenstanders van Oranje een beetje analyseren in de groepsfase, begrijp ik hieruit. Die ga je een beetje opzoeken.
Ja, nou zeker. Want inderdaad, kijk, Qatar Ja, die zijn al 5 maanden bij elkaar. De topclub in Qatar, die staat als zat. Ik moet het even nakijken, maar ze stonden tot voor kort stonden ze 8e in de competitie. Omdat al hun internationals, die zijn gewoon al 2, 3, 4 maanden trainingskamp.
Ja.
Dus ja, Qatar zal geen hoogvlieger zijn op zo'n toernooi. Maar je mag toch aannemen dat zij het wel defensief zodanig kunnen neerzetten dat ze heel compact kunnen verdedigen. En dat ook dat best een moeilijke wedstrijd kan worden. Het voordeel is wel dat Nederland, Qatar heeft niet te veel lengte. Nou, Nederland heeft dat wel. Hè. Je zag Van Dijk natuurlijk tegen België toch de beslissing forceren uit de corner. Met de kopbal. Nou, Luc de Jong gaat straks mee. Die heeft natuurlijk kopkracht. Ik weet niet of Weghorst er eventueel ook bij zit bij een groep van 26. Dus dat zou ook nog een speler met lengte zijn. Ja, dus daar kun je wel wat in forceren. De Ligt is een kopper. Hè, als het moet, kamikaze. Dus,
maar die Qatari hebben toch allemaal Brazilianen laten naturaliseren? Dus die hebben toch allemaal Braziliaanse voetballers daar rondlopen?
Nou, dat valt wel mee. Ja? Dat valt wel mee. Okay. Dat is een beeld dat daar dat 10 Brazilianen zijn, maar dat is niet zo.
Oké, okay, zijn er maar 8. Nee, oké, dan gaan we dat wel. Ja. Dat is mooi. Nou, laten we de komende week eens wat verder in gaan duiken in deze op weg naar het WK-serie op de zaterdag. Heb je nog tot slot overdenkingen die wij nog zeker mee moeten nemen, die we niet moeten vergeten?
Weet je, er zijn nog zoveel afleveringen te gaan. We moeten de mensen ook niet overvoeren.
Heb jij gelijk in.
Toch?
Vind ik ook mooi. Ja. Nou. Dan wens ik jou een mooi voetbalweekend toe. En dan spreken we elkaar komende week weer in de AD Voetbal Podcast. Om lekker te praten over Champions League en andere wedstrijden. Kunnen we misschien wel weer voor volgende week wat conclusies uithalen richting het WK.
Ja, zo is het. De Van Galometer.
Precies,
toch?
Heel goed. Die gaan we volgende week maar eens even weer erin gooien. Dank voor nu, Maarten. En wat betreft op weg naar het WK. Tot volgende week.
Oké. Okay.